Bij u, Heer, om u te danken dat we hier in gezondheid mogen zijn. Heer, wil ook bij de mensen zijn die niet aanwezig kunnen zijn in hun situatie. Heer, maar dat we zo ook een geslaagde avond mogen hebben. Dat we meer mogen leren en weten van uw koninkrijk en uw komst. Heer, wil ons zo ook kennis geven en inzicht op de hoofdstukken die we nu gaan lezen. Heer, en wil ook zo bij Henk zijn als hij het woord voert. Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen.
Ja, het staat geprojecteerd 9 januari 2025, openbaring 13. Ik weet niet wat ons van het jaar allemaal openbaar gaat worden, maar dat we, wat zei ik, openbaring 9 vers 13, sorry, ik meegenomen. Goed, openbaring 9 vers 13, maar ik weet niet wat ons allemaal te wachten staat. Het is toch wel een spannende wereld waarin wij leven, waar allerlei dingen gebeuren waar we van alles van kunnen denken natuurlijk. Sommige mensen maken zich zorgen over wat er zich ontwikkelt, anderen zeggen ja, het zal misschien allemaal wel meevallen. Denk natuurlijk aan de president die straks gaat regeren in Amerika en aan ja, situaties natuurlijk ook in Oekraïne en in Israël. Het is onrustig, maar wij weten dat er iemand is die daar boven staat, die heeft alles in zijn hand. Hij heeft een plan, dat is een goed plan en daar mogen wij op vertrouwen. En dat plan wordt ons een beetje openbaar gemaakt in het laatste Bijbelboek. En we komen bij de zesde engel. Je blies op de bazuin en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond één stem. Komen. Het gouden altaar, daarvan hebben we gezien dat dat het reukofferaltaar was. Het reukofferaltaar is het altaar waarop de gebeden als het ware verzameld worden die de eeuwen door, ja, door gelovige mensen zijn opgezonden. En dat is ook dan het reukwerk. En dat reukwerk dat brengt dan de geur omhoog. En zo mogen we ook weten dat de gebeden, ook onze gebeden, ja, als een reuk, een lieflijke reuk, opstijgen tot de Heer die onze God is. Ja, en dan geloven we dat. Wat gebeurt er dan met onze gebeden? Dat is best wel lastig. Want soms hebben we het idee dat onze gebeden ergens tegen het plafond aankomen. En dat de geur er niet door verder gaat. We hebben nooit de garantie dat de Heere God onze gebeden verhoort. Ja, dat hebben we wel. Hij verhoort onze gebeden als ze naar zijn wil zijn. Dat is de essentie. Dus wij kunnen wel voor goede dingen bidden, waarop zich niks mis mee is en die misschien ook wel goed passen, maar als ze niet passen in het plan van de Heere God, ja, dan worden ze in die zin niet verhoord. Maar als wij bidden in de naam van de Heer Jezus, uw wil geschieden. Ja, dan onderwerpen we ons daarmee aan zijn wil. En ik denk dat hier wel een reactie is. Dan denk ik aan openbaring 6 vers 10. We hebben al eerder bij stilgestaan, openbaring 6 vers 10. Dan hebben we bij die martelaren onder het altaar. En dat is een gebed. Zij riepen met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Ik heb toen we dat bespraken erop gewezen dat dit eigenlijk een gebed is wat wij niet kunnen bidden. Wij hebben van de Heer geleerd dat wij de andere wang moeten toekeren, dat we nog een mijl verder moeten gaan. U kent dat allemaal wel. Van ons woord liefde, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid verwacht. Maar hier roepen dus mensen die gedood zijn, zijn martelaren om wraak. En het heeft ermee te maken dat de bedeling, het tijdperk van de gemeente, dus onze tijd, voorbij zal zijn wanneer de gemeente wordt opgenomen. En dan heb je weer een andere bedeling. En ik denk dat je dat moet vergelijken met de bedeling die voor onze tijd was. Dat was de bedeling van de wet van de Sinaï. En dat is oog om oog, tand om tand. En dat is ook wat je hier hoort. Zij riepen met luide stem, tot hoe lang? Tot hoe lang? Nou, dat is wel een vraag. Komt daar op een antwoord? Al wezend wel. Maar we wachten daar nog even mee. Er wordt hier ook gesproken dat over de horens. Het altaar had 4 horens. Je hebt denk ik wel een plaatje ooit gezien van het altaar, vierkant, groter of wat kleiner, het is maar net, op de hoeken zaten horens. Had dus 4 horens en aan die horens werd bij het offeren bloed van het offerdier gestreken. Dus daar kwam bloed op. En bloed, offerbloed, dat bewerkt de verzoening. Wij blijven ook, de Heer Jezus zijn bloed heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En in het Oude Testament werden al die offerdieren geslacht. Dat bloed had een iets andere werking dan het bloed van de Heer Jezus. Het bloed in het Oude Testament, dat bedekte de zonde. Dat was voor de Heer God als het ware niet meer zichtbaar. Natuurlijk wist hij wel wat daaronder zat, maar dat was de symboliek. Het bedekt de zonde, God ziet het niet meer. Maar wanneer later, 2000 jaar geleden nu, de Heer Jezus wordt geofferd, dan reinigt zijn bloed van alle zonden. Dat wordt weggewassen, dat is er niet meer. En dat mogen wij geloven. Dat altaar had 4 horens. En dan was het zo in het Oude Testament dat wanneer iemand verdacht werd van een misdaad, of iemand had vermoord, of bij ongeluk iemand waardoor een ander het leven verloor, dan mocht die persoon vluchten. En dat wilde hij wat graag doen. En dan mocht hij uiteindelijk naar de tabernakel of naar de tempel toe. En dan mocht hij zo'n hoorn vastpakken. En op het moment dat dat gebeurde, mocht hij niet meer gestraft worden. Dus die hoorn, dat was als het ware ja, zijn redding op dat moment. In Leviticus 16, vers 18. Ik wil even opslaan, Leviticus 16, vers 18. Daar lezen we dat ook. Vers 18, bij mij in de HSV, pagina 168. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht van de Heer is, en verzoening doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. En dan gaan we naar 1 Koningen. Dat is van die boekjes waar je niet zo vaak in leest. Maar 1 Koningen, eerste hoofdstuk, vers 50. Bij mij is dat pagina 483. Daar lezen we van Adonia. En die leeft ook met een zekere angst. Dan gaat het nu verder niet over de geschiedenis, maar 1 Koningen 1 vers 50. 1 Koningen 1 vers 50. Adonia was bevreesd voor Salomo. Hij stond op en ging weg. En daar heb je het. En greep de horens van het altaar vast. Dus dat is het moment waarop hij redding zoekt bij het altaar. 1 Koningen 1, vers 50. De boodschap is duidelijk. De mensen moesten de hoorn vastgrijpen waarop de bloed was gestreken. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de hoorn op het altaar eigenlijk een type is van Jezus Christus. Wij zijn mensen van het Nieuwe Testament en de offers zijn niet meer in voorlopigheid die vooruitwijzen naar het lam. Het waarachtige lam van God is gekomen, dat is Jezus Christus. En wanneer je met je zonde, met je schuld, met je onreinheid, met alle boze dingen die er gebeurd zijn in je leven, wanneer je daarmee naar de Heer Jezus gaat en vastgrijpt, dan mag je weten dat je gered bent, dat je bewaard bent voor tijd en voor eeuwigheid. Dan horen we ook een stem, daar lezen we van, dat voor de God stond een stem komen. Ja, dat blijft altijd lastig. Wiens stem is dat? Dat weten we niet, staat er niet bij. In die zin heeft de Heer God het voor ons niet echt belangrijk geacht om dat te weten. Als ik het zou mogen invullen, dan kom ik bij de Heer Jezus. De onzienlijke die bij de Vader is. Maar kan ook een engel, aartsengel, een cherubijn, we weten het niet zeker. Maar ik denk dat we bij de Heer Jezus moeten zijn. Over dat plaatje, dat stellen die vier mannen voor die gevangen worden gehouden. De zesde engel zei, die de bezuinen had. Sorry, die zei tegen de zesde engel die de bezuinen had, dus dat is die stem. Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. Ja, Eufraat is een mooi woord. En daar zit het woordje goed in, dat is een goede rivier. Dat zou kunnen. Vier engelen. Ik denk dat we duidelijk te maken hebben met kwade engelen. De engelen waren gebonden. In het boekje Judas, zesde vers, Judas heeft maar één hoofdstuk, daar wordt ook gesproken over engelen. En daar staat, de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij, Heer God, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Dus wij hebben het over de val van Satan, maar hij is blijkbaar niet de enige lelijkerd geweest. Er zijn dus ook andere gevallen en daarvan lezen dus jullie een oorspronkelijke staat niet bewaard hebben. Hun eigen woonplaats bij de Heere God verlaten hebben. Ja, ik zeg bij de Heere God, daar gaan we maar vanuit. We weten ook niet wat hun woonplaats was. We zijn in ieder geval ergens naartoe gegaan waar ze niet naartoe mochten. En die worden dus bewaard. En de meeste uitleggers die zeggen, ja, daar hebben we hier mee te maken. Dat zijn dus de engelen die bij de Eufraat zijn en die daar worden losgelaten. Het getal 4 in de Bijbel heeft heel vaak, soms gewoon natuurlijk een numerieke 1-2-3-4, maar 4 heeft vaak ook een typologische betekenis. En dan staat het altijd voor de aarde. Dus het getal 4 staat voor de aarde. Het is makkelijk te onthouden. We hebben lente, zomer, herfst en winter. Dus we hebben 4 windrichtingen. Het getal 4, dat heeft dus betrekking op de aarde. Nou, deze engelen die gebonden waren bij de rivier, die worden dus losgelaten. Dat is bij de rivier de Eufraat. Dan hebben we het over Mesopotamië, het tweestromenland. De Eufraat en de Tigris. Dus bakermat, maar waarvan? Van occultisme, van astrologie, van, ja, demonologie, spiritisme noem ik het wel, van wat wij vandaag allemaal door middel van de Oosterse religies naar ons toe zien komen. Dat is de bakermat van het donkere. En de Eufraat is ook een grensrivier. Een van de grenzen van de Hof van Eden. Dat noemde ik net al, Eufraat en de Tigris. Nu is het zo dat we eigenlijk niet weten waar het paradijs was. De Hof van Eden. We zeggen allemaal, er was daar in die omgeving. Kans is groot. Maar de zonsvloed kwam en de hele aarde werd overstroomd en alles werd veranderd. En of Noach met zijn zonen en hun vrouwen nou precies wisten die chaos waar de Eufraat en de Tigris hebben gestroomd, dat is maar de vraag. Maar goed, de menselijke beschaving komt wel uit dat gebied, dus we houden het erop dat het daarom gaat. Maar de Tigris was dus een grensrivier. Ook een grensrivier van het grote Israël van de toekomst. Er wordt nu geruzied over dat stukje grond wat Israël heeft. En Israël moet daar eigenlijk nog een beetje van inleveren. Inleveren tot er niets meer over is, dat is de wil van de wereld. Maar de Heere God, die heeft aan Israël een land beloofd dat toch wel wat groter is. En dan kom je tot de grens van de Eufraat, waar die dus nu stroomt. Dat is een merkelijk grote. Genesis 15 vers 18, als je dat wil noteren. De Eufraat is ook de oostgrens van Egypte. En de grens van het Perzische Rijk. Dus daar kwamen ze als het ware bij elkaar. Een grensrivier. Daar gaan mensen ook over een grens. Om het wat symbolisch te maken. En dat gebeurde daar, want daar was ook de plek waar de mens voor het eerst zondigde, rebelleerde tegen God. Met de bekende appel, met Eva en Adam. Dus ook de plek waar de eerste moord werd gepleegd, waar de eerste oorlogen plaatsvonden. Dus de plaats ook waar de mensen in hoogmoed de toren gingen bouwen. Overigens heel veel later was de zekere Alexander de Grote. En die heeft de laatste periode in Babel doorgebracht. Zijn militairen wilden niet meer vechten. En dat vond hij heel erg jammer. En hij vond zelfs dat er ook niet zoveel meer te veroveren was. En hij keerde terug naar Babel. En toen dacht hij, als er niks meer te veroveren is, dat is historisch, moeten we de andere kant op. En hij ging de toren herbouwen. Hij ging de lucht in. Hij ging op zoek naar. En daar zijn mensen vandaag de dag ook nog steeds mee bezig. We schieten nu onze raketjes af. Maar het is nog altijd de hoogmoed. Het is met Alexander toen heel plotseling afgelopen. 33 jaar oud, zonder nageslacht. Maar goed, allemaal daar in de buurt. En volgens Openbaring 18 zal de mens der wetteloosheid ook daar optreden en ten onder gaan in die omgeving. Dus het is een gebied waar je niet naartoe moest. En de Bijbel is dan weer duidelijk. Er was daar iemand. En de Heere God riep: weg daar. Abraham, verlaat dat Ur der Chaldeeën. Terug uit dat land. Weg uit dat land. Daar moet je niet verblijven. Daar moet je niet verkeren. En later, dat weet we natuurlijk, was het zo dat Israël, de 10 stammen, die zijn verstrooid door de Assyriërs. Overal op aarde. We weten niet precies waar en hoe dat zal zijn, maar ze keren wel terug. Maar Juda werd gedeporteerd naar Babel. Alsof de Heere God zei, ja, jullie hebben een weg gekozen die niet de mijne is. Jullie hebben een weg gekozen om niet met mij samen te leven. Dan keren jullie maar terug naar die leefsfeer die daar in Babel is, waar dat goddeloze is, waar dat onreine is. En van daaruit moest Israël weer terugkeren. Dat gebeurde dan 70 jaar later, toen Kores dat bevel gaf, Nehemia, En Ezra, u leest daar die geschiedenis, dat het volk weer mocht terugkeren. Keerde ongeveer 42.000 Joden terug. Dat is een aardige plaats, maar ook niet meer dan dat. Maar uit die groep teruggekeerde is uiteindelijk de Heer Jezus geboren. Maar ze kwamen dus weer uit Babel naar het land van God. Wij moeten dingen achter ons laten, verlaten, loslaten, toegewijd zijn aan de Heer. Babel betekent ook poort tot God, poort naar God toe. Ja, hoe is dat ontstaan, dat weet je niet. Daar, in die omgeving, bij die rivier, daar was de Abyssus. En de Abyssus, dat is waar die demonen gevangen werden gehouden. Dus het is niet een poort naar de hemel, maar het is een poort op weg naar de hel, naar het dodenrijk. En dat is waar Babel voor staat. En de Eufraat is die grensrivier, als het ware, symbolisch, tussen de ene manier van leven en de andere manier van leven. En dan leren we straks ook nog dat de rivier de Eufraat opdroogt. Dan vallen alle grenzen weg. Hij droogt nu op. Ja. Ja. Maar de Bijbel vertelt dat hij opdroogt. En dan zijn de grenzen weg. En ik denk dat wat betreft wij in een grenzenloze wereld zijn. Ze worden steeds meer opgeheven, ze zijn niet meer zo belangrijk. Maar ook de morele, de ethische grenzen. Daar schuift het ook wel behoorlijk, dacht ik. Krijg je drumles? Ja. Ik ben geneigd om daar wat van te zeggen, maar deze keer maar niet. De vier engelen werden losgemaakt.
Ik ga vragen of ze iets zachter kunnen.
Ik heb geen last, jullie wel. Maar...
Stoort.
Ja, die even weg is. De Bijbelse geschiedenis is lineair. Heeft een begin en heeft eind. Gaat ergens naartoe. De buitenbijbelse geschiedenis is cyclisch. Dat is rond. En dat is een gevangenis waar je nooit uitkomt. Een rat van reïncarnatie en dergelijke. En er geen idee waar ze komen. En dat is ook van invloed op de muziek. De Oosterse muziek is. Ga maar door. En in de New Age heb je dat ook. Ga maar door. Maar de christelijke muziek, de Westerse muziek, dat is een muziek waarin je de cultuur van die lijn, een doel in terugziet. Gaan we goed luisteren naar de klassieken. Dat begint en dat. De Messiah bijvoorbeeld is daar een schitterend beeld. Want dat heeft een doel, heeft een toekomst. En dat is heel anders dan de Oostermuziek. Maar
ook de klank.
Ook de klank. Ook de klank. Ja, ook dat de taal. Ja. Ja. Maar wat ik nou wil zeggen, we verlaten steeds meer het christelijk geloof. Onze wereld wordt steeds meer seculier, atheïstisch, hoe je het invullen. En dat hoor je ook weer in de muziek. Dat wordt ook weer een constante dreun. Ja. Ja. Ik hoop niet dat ze het horen dat ze boos worden.
Ja, zij moeten ook trainen.
Ja, hij komt wel terug.
Ze stoppen niet.
Maar goed. De vier engelen werden losgemaakt, waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar, dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. In gereedheid gehouden. Ze waren dus gebonden. Ze stonden als het ware te trappelen om dat destructieve werk te verrichten, maar ze werden tegengehouden. Ze zei van het karakter en het niveau van de Satan, die natuurlijk, dat leren we uit de Bijbel, rondgaat als een briesende leeuw op zoek om mensen te verslinden. Hij is een mensenmoordenaar van het begin. Nou, ik denk dat die vier in diezelfde categorie thuis horen. En dat ze wat graag wilden doen, maar ze zijn gebonden gehouden. De Heere God heeft ons, om het zo maar te zeggen, toch nog even willen beschermen en het niet al te zwaar willen maken. Maar ze willen blijkbaar graag op mensen afgaan. Ja, en waar komt nou die haat vandaan? Dat is best lastig. Ja, wij weten van de zonneval, wij weten wat ik net zei van de Satan, die een mensenmoordenaar is van de beginnen. Maar hoe kan het toch zijn dat, dat ook die haat zomaar volkomen willekeurig in mensen zit? En de afgelopen weken, wat zijn wij opgeschrikt van aanslagen zomaar? Die man die in Rotterdam willekeurig blijkbaar mensen neerschiet. Je hebt ze streng toegesproken, begrijp ik.
Nou, streng. Dat is gevraagd.
Het is
gelijk stil.
Ja,
nog wel. Ja. Je had ze ook kunnen uitnodigen hier even wel.
Ja.
Ja, waar komt de boosheid vandaan? Ja, ik denk dat je uiteindelijk wel bij die rebellie van de Satan terechtkomt. En de wereld is aan hem onderworpen. En ja, het zit in mensen. We kunnen wel opnieuw geboren worden. En dan lees je ook dat ze daar in gereedheid zijn gehouden. En dan staat er de dag, de maand en het jaar. Ja, we kunnen omkeren jaar, maand, dag. Er is dus een moment door de Heere God bepaald, dan mogen ze los. In Prediker lezen we dat ook, Prediker 3, vers 1. Voor alles is er een vastgestelde tijd. Er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Dingen liggen vast. Dat lees je ook vaak in de Bijbel. Als de tijd vervuld is, de tijd moet vol worden. De geboorte van de Heer Jezus, daar natuurlijk een heel duidelijk teken van. Het gaat niet willekeurig. Het is ook niet zo dat het anders had kunnen gaan. Maar het ligt in de hand van de Heer.
Wachten ze daar al 6000 jaar dan?
Wanneer we ervan uitgaan, dan doe ik dat de aarde inderdaad zo'n 6000 jaar geschapen is. Dan denk ik dat ze al 6000 jaar wachten. Ja, ik weet alleen niet. Tijd is geschapen. Bij onze schepping hoort tijd. De zon, de maan en de sterren, dat is een Genesis, heeft de Heere God ons aangegeven. De Heere God zelf staat buiten de tijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar hij is niet aan onze tijd gebonden. En ik denk dat ook de duivel en de demonen ook buiten die tijd staan. Buiten het voor ons waarneembare klokje. Dus hoe zij die 6000 jaar ervaren. Johannes, dat is ook wonderlijk natuurlijk. Hij hoort en hij ziet, en dat schrijft hij allemaal op, wat er gebeurt. Wat moet al gaan gebeuren? Dat zijn dingen die mijn verstand is wel te boven gaan. Maar dat is profetie. En de Heere God die daarboven staat, die weet dat allemaal. Ja. Hij is God, wij niet. Dat is wel een wonderlijk gebeuren, maar dat is profetie. En dan lezen we dat zij een derde deel van de mensen zouden doden. Een derde deel. Laat het even makkelijk maken, zegt dat er 9 miljard mensen zijn. 1 miljard, die mag ik er even bij rekenen. Er zijn er 3 miljard mensen die bijna dan zullen sterven. De huidige wereldbevolking. Daar kun je geen voorstelling van maken. Waar. Moet het allemaal naartoe? Hoe los je dat allemaal op? Dat is een derde deel. Een derde deel van de mensen. Onder het vorige wee, of vorig jaar, maar goed, het zit misschien nog ergens in het hoofd, waren de verdrukkingen, de moeite, de zorgen, de pijn voor de mensen op aarde zo vreselijk, dat ze wilden sterven, 5 maanden lang. Kon dat niet, hoe dat ook zal zijn, maar ze zochten de dood in en ze stierven niet, ze konden niet sterven. Maar nu zit je in een situatie dat ze wel sterven door die demonen, want dat zijn het, 1/3 van de wereldbevolking. In Zacharia 13 vers 8, ik moet hem even opslaan. Dat is in mijn Bijbel 1516. Pagina 1516, maar. Dan zag je in jaar 13. Dan lees je vers 8. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. En 1/3 ervan zal overblijven. Dus hier zie je het omgekeerde. Ja. In de Openbaring sterft er 1/3, hier blijft 1/3 leven. Maar er zit wel een verschil tussen beiden. In de Openbaring gaat het om de wereldbevolking, die in de eindtijd dus ongelooflijk zal lijden. In Zacharia gaat het om Israël. Israël keert terug, is teruggekeerd, maar er komt straks een dictator. En de antichrist wordt gewoon eens door elkaar gehaald. Ik geloof stellig, de dictator komt uit Europa en de antichrist komt uit Israël. Dus antichrist. Maar goed, het is een duo dat we in de Bijbel straks ook tegen zullen komen natuurlijk, waar je niet blij van wordt. Maar die antichrist en die dictator, die zullen zo vervuld zijn van haat dat ze 1/3 van het volk zullen uitroeien. Er zijn mensen die zeggen, ja, Henk, dat heeft allemaal al plaatsgevonden. En dan wordt dikwijls gewezen naar de geschiedenis en in het bijzonder dan naar de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof dat niet. En dat zal ik ook wel even aangeven, het is toch wel heel duidelijk. Vers 9. Ik zal de derde deel in het vuur brengen en het louteren zoals mijn zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk, hè, Israël. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Nou, als dat allemaal al gebeurd zou zijn, zou dit ook gebeurd zijn. Dus u begrijpt wat ik bedoel. Dan zou Israël nu de Heer God hebben aangeroepen, de Heer Jezus als Messias hebben erkend. En dat is nog niet het geval. Maar geloof mij, dit gaat ook gebeuren. De Heer God heeft het in zijn hand. Maar en voor Israël en voor de wereld komt er toch wel een periode aan. En ik denk dat het voor de deur staat. Het aantal bereden troepen, het volgende vers, Openbaring 9, vers 16. Het aantal bereden troepen bedroeg 2 × 10.000 × 10.000 en ik hoorde hun getal. 2 × 10.000 × 10.000. Zoals ik al eerder heb opgemerkt, de Grieken konden nog niet zo ver tellen als wij. Ze waren best intelligent, maar ze hadden nog niet zulke grote getallen. Woorden voor 1 miljoen of voor 1 miljard kenden ze nog niet. Maar het gaat hier dus om 200 miljoen troepen, militaire soldaten, demonen. Volgens Gert van der Weert is dat meer, het getal die 200 miljoen, meer dan de hele bevolking van het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden. Dus het Romeinse Rijk, schrijft Gert, zal dat wel ergens op baseren, had het Romeinse Rijk nog geen 200 miljoen inwoners. Dus wat daar geschreven wordt in Openbaring, dat zijn aantallen, ja, waar ze echt bij duizelden. Ze konden het zich niet voorstellen, 2 × 10.000 × 10.000, ja. 200 miljoen, zeggen wij. Soms wordt gezegd dat het gaat om een leger uit China. En waarom zegt men dat? Omdat China natuurlijk met die ruim 1 miljard inwoners een leger van 200 miljoen militairen op de been kan brengen. Nou, dat zal wel waar zijn. Maar waarom dan China? Je kunt ook naar India gaan, wat dacht ik op het moment meer inwoners heeft dan China. Dus die brengen ook zo'n leger op de been. Er wordt in de Bijbel helemaal niet gesproken over een land, zelfs niet over een gebied waar ze hier op aarde vandaan komen. En ik waag het te betwijfelen of het ook militairen zijn. Ik denk dat we te maken hebben met die 4 engelen die losgelaten zijn. Dat engelen zijn die gesteld waren, maar nou filosofeer ik ook hoor. Dat geef ik lekker toe, maar dat ze als het ware aanvoerders waren van hordes demonen, zoals ook de Satan. Hoorden ze dit, maar 1/3 van de sterren viel met hem mee, maar hij was degene die leiding gaf. En dat het mensen zijn, militairen zijn, dat kun je hier alleen maar inleggen. En dan China, of welk land dan ook, dat leg je er vervolgens ook naast. Maar er komt een leger in beweging waar je niet blij van wordt. Die vreselijk zal huishouden. Ik ben een beetje raar, maar ik zet een andere bril op. Het zal niet zo mooi zijn om naar te kijken, maar hoort het gaat het nog. Dan kan ik wel beter lezen wat hier staat. Dat is een computerbril. Ja. Goed, vers 17. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten, al dus. Ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun mond kwam rook en zwavel. Nou, ik denk niet dat die 200 miljoen militairen, als dat mensen zouden zijn, zo zwaar getafeld hebben dat er rook en zwavel uit het mond komt. Dat is echt wel een andere categorie dan gewone mensen zijn. Maar men filosofeert dan vaak weer over wapentuig. Het is met name Holinsky geweest, maar we hebben het over 40 jaar geleden zoiets, die in zijn boeken heel graag filosofeerde dat het allemaal militairen waren. Hij zag helikopters en hij zag kanonnen en tanks en dergelijke allemaal rijden. Dat vind ik eigenlijk wat jammer van hem. Want zijn inzicht in de Bijbel was echt goed. Maar ja, die wat vrije invulling ervan, en dat heeft later toch zich tegen zijn uitleg gekeerd. Jammer genoeg. Overigens weet ik ook, dat is weer een ander verhaal, dat er ook heel veel mensen door het lezen van de boeken van Holinsky de Heer Jezus hebben gevonden. En uiteindelijk is het dat. Maar ja, er wordt hier iets beschreven wat wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Maar dat is de wereld ten tijde van de grote verdrukking. En dan zal de mens daar kennis mee maken. Ik heb wel het idee dat onze wereld erop wordt voorbereid. Ik vang wel eens een flits op. Jullie allemaal wel natuurlijk. Over van horrorfilms en dergelijke. Als dat ergens wordt aangekondigd en dergelijke. Je komt de meest afschuwelijke wezens tegen. Die nou niet direct op aarde rondlopen. Althans niet zichtbaar. En de games, vandaag de dag, dat zijn ook allerlei spellen die natuurlijk ook bovennatuurlijke gedrochten daarin halen. Die dan in strijd zijn. En zal er altijd wel een goede zijn die overwint en dergelijke. Maar ik heb het idee dat we worden erop voorbereid. De wereld wordt erop voorbereid om het abnormale normaal te gaan vinden. En hoe dat straks zal uitpakken, als ik dit lees, met veel zorg. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Dat is wel aardig. Gert van der Weert, die vertaalt hier. Eén van elke drie werd door het vuur gedood. Het derde deel van de mensen, te weten door giftige rook dat zij uit hun muilen wierpen. Hoe kan dat nou, dat er zo'n verschil in vertaling is? Nou, dat is weer een opmerking. In het Grieks staat het woordje plagon, mag ik wel weer vergeten, maar dat woordje staat in het Grieks. Maar dat woordje staat niet in alle handschriften van het Grieks. De Bijbel is overgeschreven en in andere talen en dergelijke. En soms mis je iets of heb je iets extra's voor hoe je het invullen. En dat is dus hier ook het geval. Nou, en of dat woordje er nou wel of niet staat, dat maakt dus een verschil in de vertaling. Ik ben dus op een ander punt bezig met een Bijbelstudie op Daniël. En er wordt het woordje Belshazzar 6 keer gebruikt, 5 keer op exact dezelfde manier geschreven en 1 keer met net iets andere letters. En je krijgt dan ook een net andere betekenis in het Nederlands. Maar goed, dat is even terzijde. Maar hier heb je dus een woord, plagon. Ik heb even gekeken in de Peshitta. Zegt jullie dat wat?
Nee.
Peshitta? Peshitta is een Aramese Bijbelvertaling. En die is te herleiden tot ongeveer 175 na Christus. Dus er zijn hele oude papieren. En de Koptische kerk, die gebruikt de Peshitta. Hij is bijna gelijk aan de onze, maar je komt af en toe wat anders tegen. En in de Peshitta staat ook dat woordje lagon. Dus dan denk ik dat het waarschijnlijker is dat het er wel staat dan dat het er niet staat. Maar ja, je moet als vertaler keuzes maken en dan ook nog als uitlegger. En dan denk ik, het laat het maar naast elkaar staan. Als je nou vertaalt zoals het meestal wordt gedaan, door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood. Die vuur, rook, zwavel, wat uit hun mond kwam. En Gert, die houdt ook al bij een derde deel van de mensen die gedood worden. Maar formuleert het net een tikje anders. En dan komen we bij vers 19. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart. Want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan. En daarmee brengen zij schade toe. Ja, en dat weet ik ook. Ik heb het hiervoor ook gelezen. Die staart, hè, dat is een vitrieur dat aan de achterkant van een tank schijnt te zitten. Het zal wel. Er wordt in ieder geval schade mee aangericht. En dat is behoorlijk. We hebben het over springhaanachtige demonen.
Nee, mag ik wat vragen? Ja? In mijn vertaling staat bek.
Bek.
Jij hebt het over mond.
Ja. Lees ik hier mond.
Ja, en is dat kan natuurlijk een detail zijn, maar...
Is dat een HSV?
Ja.
Of is dat een HSV?
NBG?
Dat zal een NBG zijn, denk ik.
Ja.
Nee, ja. Ja.
Maar dat zou dat geen verwijzing zijn dan naar een beest?
Dan kom je weer bij het punt. De vertaler legt zijn idee al in de vertaling.
Nee.
Dat is altijd lastig.
Ja, ja.
Ja. Ik zou het inderdaad op bek houden. Ja, ik heb dit gewoon naast HSV overgenomen, maar ik zou het op bek houden. Ik denk niet dat we met mensen hebben te maken.
Dat is niet met mensen te maken, nee.
Ja. Okay. Bestaat, ik staat ook mond.
Staat ook mond, ja, dat is hetzelfde. Het is de HSV, maar er zijn zo onwaarschijnlijk veel vertalingen. Je kan ze hier allemaal projecteren op een rij, hoor, dat je niet weet wat je ziet. Maar goed. Maar hoe, moet ik het zeggen, hoe correct letterlijk je ook wil vertalen. Je moet altijd een keuze maken bij een vertaling. En laat maar iemand een Engelse tekst vertalen en vergelijk dan die vertalingen. Ze zijn altijd verschillend. Dus het is wel lastig. En dan heb ik het over vertalingen. Dan heb ik het niet over parafraserende Bijbels. Dan vertellen ze het verhaal met eigen woorden na. Dus dat is een kleuterbijbel voor volwassenen, om het zo maar te zeggen. En dat verhaal kan best wel mooi overkomen, maar je kan het niet als een bijbel lezen. Dan moet je echt een serieuze vertaling hebben, dus ook inderdaad altijd een paar naast elkaar. In Joël 1 wordt een sprinkhanenoordeel beschreven. En die beesten die vreten het hele land kaal, omdat het volk ongehoorzaam is aan de Heere God. En ook dat wel even opslaan.
En nog even over die bek, dat komt natuurlijk ook een beetje dat de mond staat, omdat het over paarden gaat. En bij paarden spreek je altijd van mond en hoofd en benen en nooit van poten.
Ja, even wakker.
Dat, heeft,
dat zou ook nog kunnen.
Ja.
Maar Joël 1 gaat er over de sprinkhanenplaag in de droogte. En vers 4, wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En dan komt er ook nog een zwermsprinkhaan voorbij. En dan lees je in vers 9. Graanoffer en plekoffer zijn weggenomen van het huis van de Heer. En de priesters die treuren daarom, dat is begrijpelijk. Maar die oogst is dus volledig kaal gezweten. Dus men heeft niets meer om daar het offer van te bereiden. Die priesters die treuren, maar het heeft allemaal te maken met de ongehoorzaamheid, de godloosheid van Israël. En als je dan naar hoofdstuk 2 gaat, daar staat: blaas de bezuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heer komt, ja, hij is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Wanneer het Oude Testament spreekt over de dag van de Heer, moet je altijd vooruit in de geschiedenis. Het kan wel een directe betekenis hebben dat daar iets gebeurt wat dramatisch is. Maar de dag van de Heer is een technische term om dat woord te gebruiken. Die gaat over de eindtijd. Nu is het de dag van de mens. Wij bepalen, in onze hoogmoed wordt gehad. Maar er komt een moment dat de Heer zegt, nou is de dag van de mens voorbij. Wie breekt mijn dag aan? Het is een dag waarin oordelen komen, maar dat is ook een dag waarin uiteindelijk het herstel plaats zal vinden en uitlopen van door hemel en aarde. En dan lees je hier in Joël 2, en dat is dan een verschil met Joël 1. Joël 1 zijn het echt sprinkhanen die het kaal vreten, maar in Joël 2 zijn de sprinkhanen een beeld van de militairen van Assyrië. Dus daar is een beeld, als je dat thuis rustig leest, dan zie je dat ook. Daar zijn het dus eigenlijk mensen die uiteindelijk de 10 stammen van de Gaaton afvoeren. Dan gaan we weer naar hoofdstuk 9. Waarom de macht in de staart zit, dat weet ik niet. Ik zou kunnen zeggen, we gaan dat zien, maar ik hoop het eigenlijk niet. Nee. Als het goed is, worden wij opgenomen voor die tijd. Dat is wat ik van de Bijbel begrijp. Openbaring 9, vers 20. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien of horen. Soms denk je, de mens zou een tweede kans moeten krijgen. Geleerd hebbende van de eerste periode, zou het fijn zijn als er een tweede kans komt. En dan zou hij het beter doen, want dan heeft hij de lessen van het verleden bij zich. In die zin, de katholieken hadden daar wel iets op gevonden, en dat is dan het vage vuur. Dus als je dus daarin kwam en je had op aarde nog een paar familieleden zitten die wat flink aan de kerk wilden doneren, dan was je wat kortere tijd in het vage vuur, zat je die mensen niet, kwam je uit een wat andere familie, ja, dan kon er niet gedoneerd worden. En dan zat je wat langer in het vage vuur, maar goed, dan had je nog hoe dan ook een tweede kans. Nou, dat is onbijbels, dat mag duidelijk zijn. In Openbaring 6, vers 16 en 17, dat is dus een tijdje terug, hebben wij gelezen dat de mensen tot de bergen en de heuvelen riepen, val op ons, bedek ons voor het aangezicht van de Heer God en van de Heer Jezus. Bedek ons, we willen dit zien. Dus dan wordt de mens geconfronteerd met God. We zien niet een bekering, geen omkering, maar bedek ons, we willen het niet.
Dit is een constatering naar aanleiding van de eerste woorden. Dus het is een constatering van het mensenzicht. Tenminste, dan is het Gods, hè, vrij werk, die dus die plagen die overkomen ons. Maar uiteindelijk, na die plagen, is het nog steeds zo dat bepaalde mensen zich door die plagen niet bij zichzelf denken, laat ik het maar even zo zeggen. We moeten ons tot God keren, want...
Ja. Nou, dat is het precies.
Dat is het ook, ja.
Dat is het precies. Je zou denken, ze hebben nu zo nadrukkelijk, zo duidelijk de hand van de Heere God gezien. Nou, krappen ze zich wel achter de oren en ze veranderen hun leven. Maar dat is dus niet het geval. Ze bekeerden zich niet. Dat is triest. Dus een tweede kans heeft geen zin. Je kunt de mensen voorhouden wat. Het gebeurt niet. Ja, en waarom wij wel en zij niet? Hoef ik gelukkig geen antwoord op te geven. Maar ik mag wel dankbaar zijn. Ja. En dan denk je, hoe hard moet je in iemands oor tetteren voordat hij aandacht geeft? Ik heb, het gaat hier ook over, ze bleven demonen aanbidden, gouden, zilver, koperen, stenen. Ik heb met verbazing Philip gezien dat mensen robots aanbidden. Wij denken wel eens, ze waren vooral primitief en ze knielden voor een steen of voor een boom of wat dan ook. Maar de mens vandaag heb ik zien knielen letterlijk voor robots. Je houdt het niet voor mogelijk. En dan kun ik wel zeggen, ja, dat zijn die mannen in die oranje jurken geweest, de boeddhisten werken. Maar dat was voor mij ook een openbaring. Er zijn ook robot Mariaatjes. Dus dan koop je een robot Mariaatje. En die zal dan blijkbaar op een of andere manier reageren als je daar wat tegen zegt. Ja, dat kan tegenwoordig met de techniek. Dat ze zomaar beginnen te praten, hè. Snap je mij?
Nee, zeg je nog een keer?
Ik zeg, dat is met de moderne techniek. Oh, ja. Dat ze zomaar beginnen te praten tegen je. Dus dat zal met zo'n robot misschien ook wel kunnen.
Moet je ook klaar maken, hè?
Maar of het nou een houten stam is, of het een stenen paal is, of een gegoten beeldje, of vul maar op, of dat het een elektronisch, technisch hoogstandje is. Het is materiaal van de aarde. En de mensen aanbidden wat hier beneden is. En wij moeten komen tot het aanbidden van hem die in de hemel zetelt, onze Heer, die daar nu is, die ook voor ons bidt en ook voor ons pleit. We hebben een geweldige God. Zij bekeerden zich ook niet van moorden, toverij, ontucht en diefstal. Ik heb even opgezocht de woorden. Moorden, daar staat werkelijk in het Grieks letterlijk moord, doodslag. Nou, leven telt niet meer in onze wereld. Er is één grote moordpartij gaande. En dat niet alleen voor oorlogen, maar ook hoe de culturen elkaar, ja, te lijf gaan. Zomaar, spontaan in het negatieve. En dat gebeurt in onze wereld. En ik denk dat dat ook alleen maar erger wordt. En de mensen bekeerden zich daar niet van. Ook niet van de toverij. Dat is ook een aardige. Pharmakeia. Farmacie. Dat is een woord wat we allemaal kennen, hè? Ook naar de apotheek. En daar halen we het op. En ja, maar dat woord wordt wel gebruikt. Tovenarij. En dan wordt er gezegd, het toedienen van verdovende middelen, valt dus ook onder farmakeia. Vergiftigen, ja, dat is wat datzelfde spul doet. Magische kunsten. En metafysies. Dus als beeldspraak, het bedrog en de verleidingen van de afgodendienst. En je bent betoverd, je dient een afgod, een demon die je daarin gepersonificeerd ziet. En dan als laatste, dan hebben we daar te maken met ontucht. En dat is de vertaling van het woordje porneia, porno. Dat kennen we wel, hoererij betekent dat. En dan vond ik toch wel aardig tussen haakjes. Dan kun je denken aan ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren. Dat is dus een gewoon woordenboek, hè? Dus dan denk ik, nou, als een gewoon woordenboek dat zegt, dan is dat wel mooi. Seksuele omgang met naaste verwanten. Dat wordt in de Bijbel in Leviticus 18 ook verboden. Seksuele omgang met een gescheiden vrouw. Marcus 10 vers 11 en 12. Dus dat is nogal wat daaronder valt. En hoererij als aanbidding van de afgoden. En dan heb je als laatste diefstal. Dat is wel aardig, klemma in het Grieks. En wij kennen de kleptomaan. Dat komt dus eigenlijk van dat woord af. Dat zijn de dingen waarvan de mensen zich niet bekeren. Een totaal verloederde samenleving. Ja, hier even tussendoor gewoon maar als herinnering. Want we zijn onderweg, maar het zit nog niet echt op in openbaring. We zitten hier openbaring 6, 8, tijdperk van de grote verdrukking. Dus de opstanding van de Heer Jezus en zijn verschijning aan Johannes. De zeven gemeenten, openbaring 2. En dan openbaring 4 en 5, dat is dat, voor de troon van de Heere God. Daar hebben we stilgestaan. En we zitten nu halverwege de grote verdrukking, als je naar het aantal hoofdstukken kijkt. En dan komt de terugkomst van Jezus. En dan wordt het veel mooier. Maar goed, dat eventjes in gedachten te houden. We komen wel trouwens nog even. Wij voor de rechterstoel van Christus. Alle gelovigen komen voor de rechterstoel van Christus. En als je daar staat, hoe het ook is, bij de machtigfeest vieren. Dan heb je het leven bewaard. Misschien met de hakken over de sloot, dat staat in de Romeinen. En de Korinthe. En de troon van zijn heerlijkheid, dat is aan het einde van de grote verdrukking. Dan komen de volkeren voor de troon en die worden geoordeeld door zij gehandeld hebben ten aanzien van de minste mijner broeders. Dat is het volk van God, Israël. En degene die daar positief gevonden worden, die vullen de aarde nadat al die rampen hebben plaatsgevonden. Daaruit worden dus wordt de aarde opnieuw bevolkt voor 1000 jaar. En dan is dat de laatste test. En aan het einde van die 1000 jaar blijkt opnieuw dat de mensen maar weinig hebben geleerd. De Satan wordt losgelaten en ze ruppelen hem allemaal erachterna. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Ik zag een andere engel uit de hemel afdalen. Vers 10, vers 1. Hij was bekleed met een wolk. En boven zijn hoofd was een regenboog. Tijd in de water houden, ja. Boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. Hier zien we hetzelfde wat we ook bij openbaring 2, 7 vers 2 en 8 vers 3 hebben gezien. Gaat het om de Heer Jezus? Of gaat het om een engel? En de uitleggers zijn het daar niet over eens met elkaar. Ik heb het nu niet over vrijzinnige uitleggers, maar de uitleggers, de groep zeg maar, waar ik ook toe behoor. Maar die zijn er niet allemaal over eens. Er is wel wat voor te zeggen dat je hier met de Heer Jezus te maken hebt. Wolk, regenboog, gezicht als de zon, voeten, zuilen van vuur. En dat herinnert ook aan openbaring 1 vers 5 tot 7. Maar dan gaan we daar even naartoe. Openbaring 1, vers 5. Van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft gehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Zie, hij komt met de wolken, elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Hier zie je dus een aantal kenmerken die je hier ook weer terug ziet komen, maar hier mist iets wat je in openbaring 1 wel ziet, en dat is namelijk dat hij zichtbaar wordt. En in openbaring 1 wordt hij geen engel genoemd. En ik durf hoog te houden dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament nergens engel genoemd wordt. Daar loopt dus een verschil van inzicht met anderen. Ik denk dat ik gelijk heb, anderen zullen denken dat zij gelijk hebben. Het is nou niet direct fundamenteel. Maar ik geloof niet dat je hier de Heer Jezus in moet herkennen. De heiligheid van de Heer wordt nadrukkelijk beschreven in hoofdstuk 1. Maar ook dat elk oog hem zal zien. En dat mis je hier. En hier is sprake van een engel. In openbaring 5 vers 2 lees ik ook van een sterke engel. En dat is daar zeker de Heer Jezus niet. Dus wel die term sterke engel. En hier staat daar nog andere sterke engel bij. Maar sterke engel in Openbaring 5 vers 2 is de Heer Jezus niet. In Openbaring 18 vers 1 lezen we van een andere engel. En wel even uitkomen. Gert van Beweert laat het woordje andere weg. En daarmee neutraliseert hij eigenlijk het probleem wat hij daar zou hebben als die andere zou laten staan. Want dan zou het op de Heer Jezus gaan in Openbaring 18 vers 1. Want dan heb je dezelfde terminologie als die we hier zien in Openbaring 10 vers 1. En in Openbaring 18 vers 1 is het hoe dan ook de Heer Jezus niet. Dus Gert die heeft daarvoor gekozen om het woordje andere weg te laten. Heeft hij wel weer uitgelegd waarom hij dat doet? Goed. Ik geef maar aan dat er verschil van inzicht is en je kunt het lastig krijgen.
Maar staan hier staat dat hij daarna zag ik een andere, heel machtige engel aan de hemel komen. Dus dan kun je anderen wel laten staan.
In 18, hoofdstuk 18?
Vers 1, ja.
Ja, nou, de laatste andere wel staan, ja. Het gaat daar in ieder geval niet om de Heer Jezus. Dat mag duidelijk zijn. Maar nog iets. In Openbaring 10 vers 6, en dat sluit dus aan op ons gedeelte, daar lezen we van deze andere sterke engel, waarvan ik dus niet denk dat het de Heer Jezus is. Anderen denken dat wel, iedereen is daarin vrij. Maar in Openbaring 10 vers 6, daar staat, zwoer hij, dus die andere engel, bij hem die leeft in alle eeuwigheid.
Dat is wel de Heer.
Hm?
Dat is hem wel.
Dat is een engel. Ja, toch?
Ja, die
heeft. Hij zwoer bij een hem die in alle eeuwigheid leeft. Je zweert bij een hogere macht. Ja. Dat is naar mijn idee tenminste het verschil. In Hebreeën 6 vers 13, daar staat, want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. De Heere God kan niet zweren bij iets wat hoger is. Hij is de hoogste. En de Heer Jezus is God. En hij heft zijn hand op, dus hij zweert wel bij een hogere macht. Ja, dat zijn dingetjes die mij toch de kant op duwen dat we met een engel van doen hebben ook. Engel des Heren kom je in het Oude Testament tegen. Maar niet meer in het Nieuwe. Maar goed, zal duidelijk worden in de toekomst. Hij heft zijn hand op naar de hemel, een hogere autoriteit. Overigens, een toch wel redelijke bijbelverklarer is Tim LaHaye. En die zegt hetzelfde als wat ik doe. Of ik nou van hem geleerd heb of hij van mij, dat het laatste niet denk ik. Ja. We kennen Tim LaHaye van de serie, hè?
Ja.
Maar Tim LaHaye is ook een bijbeluitlegger en heeft ook een bijbelverklaring geschreven over Openbaring. Dus een pure bijbel, dus niet een verhaal wat een beetje geromantiseerd is, maar een puur een bijbelverklaring, en er zijn er meer. Hij had in zijn hand een boekje dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Een geopend boekje. Waar gaat het om bij dit boekje? Sommigen stellen, verschillende verklaarders, dat dit met de zeven zegels heeft te maken van de verzegelde rol die Johannes mocht ontvangen uit de hand van de engel. Ik gaf al eerder aan te denken dat het niet om de Heer gaat, dus dit geloof ik niet. Anderen zeggen dat het gaat om een nieuwe openbaring die Johannes hier opnieuw krijgt, dat het boekje een nieuwe openbaring is, die dan tot en met hoofdstuk 18 doorloopt. En hoofdstuk 19 zou dan weer de lijn zijn die we tot nu toe hebben gevolgd. Ik volg dat niet, maar ik noem het alleen maar. Dan ga je ontdekken hoe moeilijk soms het is om de Bijbel uit te leggen, goed te begrijpen. Ik denk Dat denk ik het. Dat Johannes inmiddels terug is op de aarde. Want hij ziet die engel staan met de voet op het land en met de voet op de zee. De aarde. En hij ontvangt van die engel dat boekje. Dan staan we in Johannes, in Openbaring 5, Johannes in de hemel voor dat enorme schouwspel met die troon en die engelen en de 24 oudsten. Ik denk dat we hem hier gewoon weer op de aarde tegenkomen. En hij ontvangt dat boekje uit de hand van de engel. En als u zegt dat uit de hand van de Heer Jezus, ik zal er geen ruzie om maken. Hij ontvangt het boekje en dat is uiteindelijk de bedoeling waar het om gaat. Ja, hoe moet je dat nu zien? Een reusachtig grote verschijning die met grote passen daar op het water en daar op het land staat. Of is het toch maar gewoon een persoon die aan de rand van het water staat? Of is er nog een andere mogelijkheid? En ik leg die hier maar neer. We komen in Openbaring 13 een beest tegen uit de zee. En we komen er eentje tegen uit de aarde. En de symboliek daar is de zee, is symbool in de Bijbel, heel vaak, voor de woelige volkeren. En de aarde in de Bijbel is heel vaak symbool voor het volk van God. En als je dat bedenkt, zou het kunnen zijn, ik leg het hier neer, je moet ermee doen wat je denkt dat goed is, dat we eigenlijk hier gaan zien dat Johannes iets ontvangt, een boekje met profetie die we dan verder niet kunnen lezen, met betrekking tot die toekomende dingen die de aarde aangaan, Israël, en die de volkeren aangaat, de zee. Dat zou kunnen. Ik denk dat je daar dichtbij zit. In ieder geval Openbaring 13, daar komen de aarde en de zee weer tegen. De dictator uit Europa en de antichrist. Hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stem horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel die tegen mij zei, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. Wat werd door die stemmen gezegd? Een spoor voor speculatie. Ik heb een hele aardige gevonden. Aardig. Er zijn zeven kruistochten geweest naar Palestina, Israël. En er zijn bijbeluitleggers die serieus zeggen, ja, die zeven donderslagen hebben betrekking op die zeven kruistochten. Ik vind het aardig bedacht, ik zou er nooit op gekomen zijn. En ik zie ook niet hoe je dat moet. Maar goed.
Is dat nodig?
Denk het niet. Nee, anderen stellen dat het een nadere verklaring is van de inhoud van het boekje. Maar ik denk, we kunnen het niet weten. Het staat gewoon bij, het moet verzegeld blijven. Nou, en als de Heere God zegt dat het verzegeld moet blijven, dan denk ik, dan moeten wij er vanaf blijven en het loslaten.
Getal 7 ook nog te maken met een volheid van donderslagen?
Getal 7 is het getal van de volheid. Ja. En daar, het gaat daar dus iets wat compleet is. Maar wat dat is, gaan we misschien in de toekomst ontdekken. Maar we kunnen het bij mij niet weten. En het opmerkelijke in Daniël 12, vers 4, daar wordt gesproken over Daniël. En Daniël, die moet het opschrijven, maar dan moet het verzegeld worden. Dat begrijp je, maar het moet verzegeld worden. En in de eindtijd zal het geopenbaard worden. Maar dat is dus een ander boekje. Want dit moet gesloten blijven. Dus, ja. Die God heeft wegen die...
Ik had nog een vraag. Jij zegt dat hij dus op de aarde weer is, Johannes.
Toch? Denk ik, ja.
Maar hij ziet toch alles nu in, hij ziet toch alles in visioen, hè?
Hij ziet het in visioen, ja.
Alles in visioen.
Ja. Hij kan ook in de visioen vanuit de hemel weer op de aarde zijn. En nog in het visioen verkeren. Ja. Ja. 5 en 6 van hoofdstuk 10.
En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, die zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is. Dat is dat er geen tijd meer zou zijn terwijl ik dit lees, realiseer ik van wie heeft de hemel en de aarde geschapen? God, ja, in Christus. Dus Christus is schepper en hij zweert dus bij degene die de aarde heeft geschapen. Dus hij zweert bij een hogere macht. Maar goed, dat is wel aardig. Mogen wij zweren? Dat is heel aardig.
Ik vind het als kind van niet. Dat dacht ik steeds al aan als jij dat hebt overspoeld.
Ja. Ja, maar ja, dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 5. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja en uw woord nee, nee zijn. Wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. Dus moeders, zusters, zweert niet. Dat is een woord van de Heer Jezus. Maar waarom dan die, laat ik het op de engel houden, waarom mag die nou wel zweren? Wat is nou een verschil? Ik denk, wij leven in een gebroken situatie. De gebrokenheid zit in ons. Wij zijn beperkt in ons kennen, in ons weten. En we zouden zomaar kunnen zweren en denken dat het goed is. En dat we het toch fout hebben. En dan ligt er wel iets op je. Als je ergens bij gezworen hebt. En dat zijn belangrijk. Denk aan de geschiedenis van Saul. Hè, dat hij oorlog voerde. En hij had zijn militair gezworen. Je mag niet eten voor de zon ondergaat. Hoe zat het precies? En dan Jonathan. Die wist dat niet. Dat wel, maar het ging wel ergens om. Zelfs Jonathan het leven kunnen kosten. Dus je kunt zomaar. Met de beste bedoelingen. Een verkeerde eed afleggen. Maar je bent dan wel verantwoordelijk. En je zult verantwoordelijk worden gehouden. Nou, die engelen, die weten meer dan wij.
Ik ben beëdigd ambtenaar. Ja. En nu?
Beëdigd ambtenaar.
Beëdigd ambtenaar, ja.
Nou, ik zeg, ja, ik zweer. Ja. Ik zweer. Dat heb je gezegd, ik zweer.
Nee, ik heb het niet gezegd. Zo waarlijk helpen we gehad.
Nou, dat is mooi. Dat is geen eed.
Oh, dat is geen
eed. Nee, dat is geen eed. Dat is aangeven, ik zweer niet. Dat betekent die uitdrukking eigenlijk, ik zweer niet, want dat mag ik niet. Maar ik doe mijn best en mogen de Heer God mij daarbij helpen. Ja. Opgelost. Ja, ik weet in ieder geval dat wij een billijke God hebben, laat ik dat dan ook zeggen. Maar we leren wel, we moeten niet zweren. En nogmaals, de engelen, die weten natuurlijk de dingen anders dan wat wij weten en beseffen. Dus even kijken.
Maar dan hoorde je ook nog, ik zweer met mijn hand op de Bijbel.
Ja.
Vroeger.
Ja. Ja. Ja, als we de Bijbel open moeten.
Ja.
Ja. Met de beste bedoelingen vaak doen wij dingen. Kijk, als er een president van Amerika wordt ingezworen, en of dat nou republikein is of democraten, dan is het puur toneelspel. Maar wat nemen ze op zich? Ze spreken het uit. En het inzweren van de ministers bij onze koning. In de dagen van de stem van de zevende engel, dus wanneer dat allemaal gebeurt, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Het geheimenis van God. Wat is dat? U kunt kiezen. 10. Geheimnis van de wetteloosheid, geheimnis van de gemeente, geheimnis van de verharding van Israël, geheimnis van zijn wil, van het geloof van Christus en de gemeente, van de godsvrucht van God en Christus, van de zeven sterren en de vrouw en de beest. Allemaal geheimenissen. En een beetje dominee, die kan er dus niet over spreken. Heeft hier een mooie serie. En het zijn ook mooie dingen die daar over het algemeen staan. Alleen, wanneer we nou weer naar die tekst gaan, dan gaan we dus even terug. in de dagen van de zevende engel, wanneer die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. En er staat er van het geheimenis, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Zijn dienstknechten de profeten staat voor wat wij het Oude Testament noemen. Heere God heeft aan zijn dienstknechten de profeten in het Oude Testament alle dingen verkondigd. En nu zal dat ook vervuld gaan worden. En ik heb al eerder vanavond gezegd, als de gemeente wordt opgenomen, vallen als bruin weer terug in dat Sinaï weer komt. Dan is het weer tussen God en Israël, want de gemeente is weggenomen. En dan worden dus voor Israël al de dingen die over Israël zijn gezegd, zowel de mooie als de nare dingen, zullen allemaal vervuld worden. En dat betekent, dat hebben we net in Zacharia gelezen, dat 2/3 van het volk zal omkomen, maar 1/3, daar gaat de Heere God mee door. Alles wat de profeten gezegd is, dat zal dan werkelijkheid worden. En er staat erachter volbracht worden, en dat is waardig. Daar staat in het Grieks hetzelfde woordje als wat de Heer Jezus zegt, het is volbracht. Tetelestai. Dus het is volbracht. Dat boekje, een beetje rare opdracht. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Een rare opdracht en een rare smaak en nasmaak aan het boekje. Ezechiël kreeg dezelfde opdracht. Toen zag ik en zie, er was een hand naar mij uitgestoken en zie, daar was een boekrol en hij spreidde die voor mijn gezicht uit. Hij was van voren en van achteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten. Nou ben ik vergeten te noteren waar dat staat in Ezechiël.
Het staat een verwijzing, Ezechiël 2.
Dat is wel het makkelijkste. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dank je. Zoals er gelijk bij zitten.
Vers 8 en 3 vers 3.
Nog specifieker. 2 vers 8 en 3 vers 3?
Ja.
We hadden het net over dat geheimenis wat er aan de profeten gegeven is. Dat hoort dus bij het Oude Testament. En hier zie je dus hetzelfde vanuit het Oude Testament eigenlijk gekopieerd naar Openbaring toe. En dat boekje bevatte dus klaagliederen, zuchten en weeklachten. En het is niet te veel gedacht aan mijn idee dat Johannes in diezelfde lijn profeteert. Want alle dingen die hij moet zeggen, ja, dat zijn wel klaagliederen, dat is een zuchten, dat is een weeklachten, dat is een drama. Ik denk dat Johannes bij tijd en wijle werkelijk ongelooflijk geschokt moet zijn. En als je Daniel leest, dan zegt Daniel, schrijft Daniel dat ook op, dat hij daar helemaal overrompeld is. Opvallend is ook dat in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 11, Johannes de tempel moet gaan meten. En ook Ezechiël moet de tempel gaan meten. Dat staat weliswaar een eind verder, hoofdstuk 40, maar toch, diezelfde dingen komen we tegen. Bitter zoet. Gods woorden zijn ons aangenaam. En als ik tijd heb, moet ik Psalm 119 nog maar eens lezen, daar komt dat allemaal in naar voren. De weg naar de voltooiing van Gods woord zal op zich bitter zijn voor velen, maar aangenaam voor degenen die daar hun geloof opbouwen. Dat zijn die twee aspecten die daarin zitten.
Ja, gij moet wederom profiteren, het goede nieuws.
Ja. En dan komen we straks, maar dat is volgende hoofdstuk, bij vers 11, dan zien we de twee getuigen. En die getuigen van het een en ander, die getuigen van de grootheid van God. En getuigen aan de ene kant denken van oordeel, maar ook wel van heil wat er is, maar de mensen in zijn totaliteit willen niet meer. Dan wil ik het hierbij laten. Gaan we de 6 februari 2025 over openbaring 11. Dat mag opmerken, ja?
Ja, er staat in dat vorige vers over en er zal geen tijd meer zijn.
In welke?
Ja, dat was het nou. Op hoofdstuk 9, of 10.
In welk vers?
Voor de tijd is het vers
6.
Ja. En heb ik wel gelezen dat het
niet de hemel geschapen is. En er zal geen tijd, dat er geen tijd meer zou zijn.
Ja, ik had altijd geleerd dat betekent dat, dat de tijd ophoudt.
Dat is wel aardig bedacht, maar ik denk dat dit iets anders betekent. Namelijk dat er is niet veel tijd meer.
Nee, het is nou klaar.
Ja, ja. Het gaat nou gebeuren. Ja. Ja. Oké. Zullen wij gaan zingen 978? We moeten naar het zoekende hemel, zo zingen wij. En wij zingen dat uw zoon het waardig is. Daarmee sluiten we aan bij de woorden die we al veel eerder in openbaring hebben gelezen. Waardig, waardig. En dat is uw zoon om te ontvangen. Alle lof, alle dank, alle heerlijkheid, alle glorie. Heer Jezus, wanneer wij aan u denken, wanneer we beseffen wat u hebt volbracht, gekomen vanuit de veiligheid, de heerlijkheid, de pracht. Daarbij de Vader, in het Vaderhuis, bent u gekomen naar deze aarde. En hoe moet dat geweest zijn, te midden van ons mensen, uw weg te gaan. Mensen die tegenover u stonden. Mensen die bewust u weerspraken. Bewust uw woorden verdraaiden. Mensen die bewust hele vreselijke dingen hebben gedaan, u geslagen hebben, u bespuwd hebben en uiteindelijk spijkers door uw handen en voeten hebben geslagen. En u hebt dat op u genomen. U bent dat lam van God, het is uw bloed dat onze zonde wegneemt, weggenomen heeft. En daar danken wij u voor. Wij danken u dat wij door u een toekomst hebben, dat wij niet gevangen zitten hier in een cirkel hier op aarde, die eindeloos doordraait als een rad van wedergeboorte, maar dat wij uitzien naar een toekomstig moment, dat wij veranderd zullen worden en dat wij met allen die ons zijn voorgegaan, u zullen ontmoeten op de wolken van de hemel. Heer, hoe schitterend zal het zijn. En als we dat bedenken, en zoveel meer, dan kunnen wij zeggen waardig, waardig, waardig bent u hier. Bedanken we deze avond voor de ontmoeting met elkaar, voor het woord wat we mochten openen. Help ons om dat steeds beter te gaan begrijpen. Om ook zo te gaan leven zoals ons in dat woord voortdurend wordt voorgehouden. Bewaar ons nu op de weg naar huis. Geef kracht. Ook de komende dagen, Heer, wil ons steeds nabij zijn. Geprezen bent u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Allemaal wel.